is PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar in Veldhoven. AmsterdamA vraagt natuurlijk weer om mensen die presentaties willen geven tijdens het grote Space Symposium in oktober. Maar goed, dat is voor ons waarschijnlijk minder interessant. Maar je kunt je daar al dus wel voor aanmelden voor die bijeenkomst in Bloomington, Minnesota. 21, 22 oktober, mocht je dus toevallig daar in de buurt kunnen zijn. ARIS-activiteit, ja, eigenlijk niet zoveel. Er is er eentje gepland met Nashville, Tennessee. Maar ja, dat is een rechtstreekse verbinding op 24 augustus. Dus die kunnen we hier niet horen. Verder in het ISS werkt alles prima. We hebben nou natuurlijk de twee systemen parallel. De IORS-systeem, eentje in de Columbus-module en eentje in de Zvezda-service-module in het Russische deel. De Columbus-module, ja, dat werkt dus met het FM-repeater gebeuren, met de uplink op 2 meter, downlink 70 centimeter. En ja, dat is dus continu beschikbaar nu, behalve eventjes op 2 september, want dan is er weer een Russische ruimtewandeling. Ja, en het Russische station is dus ook actief nu met het packet APRS 145825 uplink en downlink. En die werkt ook nou continu. Af en toe hebben ze natuurlijk ook wat andere activiteiten, een ARIS-verbinding of wat dan ook. Of ze gaan een SSTV-activiteit weer starten. Maar normalerwijze dus steeds packet. En die zullen natuurlijk ook op 2 september tijdelijk uitgeschakeld zijn vanwege de ruimtewandeling. Ja, verdere activiteiten niet zoveel. Natuurlijk is er nog wel het AMSAT-UK Internationale Space Colloquium in Milton Keynes in Engeland 8 en 9 oktober. Daar kun je dus ook voor aanmelden. Ja, dan was er de Tokyo Ham Fair dit weekend. Daar heeft ICOM zijn mooie nieuwe transceiver bekendgemaakt, de ICOM IC905. En dat ziet er heel bijzonder uit, want dat is de eerste keer dat ze een transceiver maken die alle banden doet tot en met 10 gigahertz, tenminste, beginnend bij 2 meter dus. Dat is wel heel apart. 2 meter, 70 centimeter, 23 centimeter, 13 centimeter, 9 centimeter is dat geloof ik, 5600. Of 6 centimeter, nou ja, hoe dan ook. En dan heb je 3 centimeter natuurlijk, 10 gigahertz. Maar die 10 gigahertz module is optioneel. Die hoef je dus niet te gebruiken. Hij heeft output 10 watt op 2 meter 70 en 23. 2 watt op 2400 en 5600 MHz. En dan halve watt op 10 GHz. Dus een transceiver voor al die banden. Nou ja, als je de 10 GHz erbij doet dus. En dan kun je ook ATV doen. Weliswaar FM analoge ATV, dus geen digitaal. Ja, dan heb je natuurlijk altijd het probleem dat frequenties op die hoge banden wat moeilijk vast te leggen zijn en stabiel te houden. Nou, daar hebben ze dus ook de truc voor uitgehaald dat ze GPS gebruiken. Er zit dus ook een GPS-ontvanger in die continu GPS-signalen kan ontvangen om zodoende een 1 pps-signaal te maken. 1 puls per seconde om de frequenties in de transceiver helemaal mooi stabiel te maken en ook nauwkeurig. Dus je kunt echt tot op de hertz nauwkeurig afstemmen. Nou, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Verder hebben ze een mooie truc uitgehaald. Iets waar ik zelf ook al jaren naar zit te kijken om dat dus te gaan proberen. Namelijk de hoogfrequente module niet in de shack houden, maar in de mast, in de antennemast, dicht bij de antenne. Zodat je maar een kort stukje coaxkabel nodig hebt. En dan de verbinding tussen die RF-module en de shack is dan via een een ethernetkabel, een LAN-kabel. Ik zat er zelfs over te denken om dat draadloos te gaan doen, maar dat is misschien toch een beetje spannend. Maar goed, via een ethernetkabel kan natuurlijk ook. Dan wordt ook de voeding naar boven gestuurd via ethernet, dus power over ethernet systeem. En dan hoef je dus geen zorgen te maken over verliezen van signalen, want dat heb je anders natuurlijk op die hoge banden al heel gauw. Dat ziet er heel gezond uit. Het is natuurlijk helemaal gebaseerd op SDR, kan niet missen. Daar zitten ook digitale dingen in, de D-Star, digitale spraak en noem maar op. En in de shack heb je dus alleen de controller staan. Waarmee je dan de hele zaak kunt bedienen. En de hoogfrequentspullen zitten in de mast, inclusief ook de 10 GHz transverter. Nou, één nadeel is wel dat deze transceiver dus helemaal niet bedoeld is voor satellietenwerk. Hij is dus niet volledig full duplex, wat je dus wel wil voor satellietwerk. Dan zegt iedereen, dan moet je er gewoon twee aanschaffen. Eentje voor zenden en eentje voor ontvangen. Maar ja, is nogal wat. Of je gebruikt voor ontvangst iets heel anders. Dat kan natuurlijk ook, een SDR of zo. En verder schijnt, maar dat is niet helemaal duidelijk, een nadeel te zijn dat als je dit wil gebruiken bij Oscar 100, dat dat ook fout gaat. Omdat de 13 centimeter band, de 2,4 gigahertz, dus gebruikt wordt als onderdeel om naar 10 gigahertz te gaan. Dus 10 gigahertz die werkt vanuit 13 centimeter. Maar ja, voor Oscar 100 moet je nou juist zenden op 2,4 gigahertz. En dan wil je ontvangen op 10 gigahertz tegelijkertijd. Ja, dat kan dus niet met dit systeem. En moet je dus inderdaad een aparte ontvanger hebben. Kortom, ja, leuk systeem, maar niet voor satellietwerk waarschijnlijk, of vrij zeker. Tenzij je dus een tweede oplossing daarnaast hebt. Nou ja. Verder, vanuit het ISS nog steeds KLKO5 MOS actief. De astronaut die steeds spontaan curso zit te maken. En dat bekende verhaal van de 8-jarige Isabel Payne in Engeland die een verbinding had gemaakt met Kjell. Nou, dat is intussen heel erg opgeblazen in de media. Dat is in Engeland op radio, televisie en in de kranten en zo overal enorm gepubliceerd. Dus heel Engeland en omgeving weet nu alles van die verbinding die toen gemaakt is een keer met die astronaut in het ISS. Hopelijk helpt dat ook weer om een heleboel enthousiaste nieuwe zendamateurs erbij te krijgen. Goed, Falcon Sat-3, de bekende Packet satelliet die met 9600 baud werkt, die had regelmatig problemen. Dat hebben ze geprobeerd wat meer te activeren. Dat is wel gelukt. Maar er moet steeds een commandostation aan te pas komen, want die batterij die is echt te ver weg. Dus hij reset steeds en dus elke keer moet een commandostation hem weer inschakelen. Nou ja, ze proberen hem zo lang mogelijk aan de gang te houden, want over een half jaar of uiterlijk drie kwart jaar dan verbrandt hij in de atmosfeer. Dus als je hem nog wil gebruiken, moet je het nu doen. Dan is NASA natuurlijk volop bezig met de voorbereiding voor de eerste missie naar de maan met het nieuwe Artemis-programma. Dat is dus met de grote SLS-raket. Vreemd genoeg heeft die nog steeds geen eigen naam gekregen. Dat komt misschien nog. Ze blijven hem gewoon Space Launch System noemen nog even. En dan gaat het om de Orion of de Orion-capsule. Die dan naar de maan gelanceerd gaat worden. Deze eerste missie is nog onbemand. En dan wordt die capsule dus naar de maan gestuurd om dan een tijdje omlopen rond de maan te gaan maken. In de nieuwe baan die ze daarvoor hadden bedacht, de DRO, de Distant Retrograde Orbit. En de hoge elliptische baan, zo zo'n beetje half achter de maan. Een beetje een vreemd verhaal, maar goed. En in totaal duurt die missie dan zo'n 3 weken, zo'n 20 dagen, zoiets. En bij die missie wordt ook een stelletje CubeSats meegenomen. Er waren er iets van 13 of zo gepland, maar er zijn er een paar afgevallen. Uiteindelijk worden het er 10. De meeste daarvan zijn overigens 6 unit CubeSats. Dus het zijn niet de echte kleintjes, maar toch. Er zitten hele interessante dingen bij en inmiddels is ook bekend wat de frequenties gaan worden van de CubeSats die ook die kant op gaan. Een paar daarvan die zullen proberen in een baan om de maan te komen. Eentje die zal tegen de maan aanbotsen terwijl zijn lander op tijd wordt afgekoppeld, zodat hij kan gaan proberen een zachte landing uit te voeren. Nou ja, bijna zacht. Met een afremraket en een airbag. Dat is de Japanse Omotenashi. En ja, verder een aantal CubeSats die wel de maan gaan passeren, maar dan verder gewoon doorvliegen de ruimte in. En in een baan om de zon of zo terecht gaan komen. Er zitten wat leuke dingen bij. Maar ook kunnen we dus gaan proberen die te ontvangen. Die Omotenashi missie die heeft dus de lander en de orbiter. Nou ja, orbiter, hij vliegt eigenlijk tegen de maan aan. Die orbiter zit op 43731 en de lander op 43741. En die zouden we toch moeten kunnen ontvangen hier. Dus wie weet kun je die dan ook gaan trekken. De andere satellieten zitten vooral in de S-band of hoger in de X-band, 8,4 gigahertz en zo. En eentje zelfs ook op 32 gigahertz. Nou, zal voor de meeste mensen een beetje onhandig worden. Maar wie weet, BioSentinel die gaat bijvoorbeeld voor het eerst biologische metingen doen in de ruimte. Want die heeft gistcellen aan boord. Die dan dus blootgesteld worden aan de enorme straling in de ruimte. En dan willen ze kijken hoe goed dat dan nog gaat met die dingen. Dat is een drievoudig project, want parallel aan die missie die bij de maan gaat vliegen en verderop de ruimte in, gaat er ook zo'n zelfde experiment uitgevoerd worden in het ISS en ook op de aarde. Dus dan kunnen ze die drie dingen mooi met elkaar vergelijken. Nou, Omotenashi hebben we het over gehad, dan hebben we Argo Moon, een Italiaanse CubeSat. Die gaat vooral foto's maken onderweg van de SLS en de Orion module enzovoort. En ook van de CubeSats die dan gelanceerd worden vanuit dat systeem op weg naar de maan. Dus daar krijg ik ook nog foto's van als het goed is. Moeten we nog afwachten, al die dingen. Maar goed, NASA die wil dus heel veel publiciteit gaan maken rond die missie. Ze hebben een paar mooie webpages geopend waar je alle informatie kunt vinden over de SLS, over Orion en over de service module die overigens door de ESA is geproduceerd. De Orion module is dus alleen dat deel waar later dan de bemanning in komt. En de hele rest, een grotere deel eigenlijk, is dus de service module. Die zorgt voor alle techniek, voor de voortstuwing, standregeling enzovoort enzovoort. Nou, dat is een module die dus door de ESA is gemaakt. Verder wil NASA gelukkig ook wat meer serieuzere informatie beschikbaar maken. Niet alleen wat algemeen publiek gebeuren, maar ook serieuze informatie voor amateurs die daar wat meer mee willen. Ze zullen bijvoorbeeld ook de baanparameters publiceren en in de vorm van state factors. En een mooie website komt eraan waarop alles wordt weergegeven wat die vlucht betreft. Dus je ziet daar precies de positie van Orion onderweg naar de maan enzovoort. En je kunt hem dus 24 uur per dag blijven trekken. En ook zelf dus met die paar parameters die erbij worden geleverd, ook zelf gaan rekenen met bijvoorbeeld een programma als GMAT. GMAT, daar kun je dat mooi doen. Sterker nog, NASA die wil ook nog mensen uitnodigen om mee te helpen Orion te trekken door middel van dopplermetingen. Ze nodigen iedereen uit die daar apparatuur voor denkt te hebben om de S-band downlink te gaan ontvangen van Orion en dan zelf dopplermetingen te doen op dat downlink signaal. En daar dan misschien ook wat nuttige informatie uit te halen, zoals inderdaad de baanparameters berekenen eventueel. Nou, dus ze pakken het dus echt heel serieus aan. En iedereen die spullen heeft, kan daar aan meedoen. Ook de Twingelo Radiotelescoop, die groep, die wil daar ook aan mee gaan doen. Dus dat belooft wat. En natuurlijk ook Amsterdam met zijn schotel, 20 meter schotel in Bochum. Die doen mee. En natuurlijk nog veel meer. Nou, we zullen zien. De lancering staat nog steeds gepland op 29 augustus. Afwachten of dat nog gaat lukken. Even kijken, wat hebben we dan nog voor andere onderwerpen? Ja, alle aandacht gaat natuurlijk nu even naar de Amerikaanse activiteiten. Maar er zijn ook de plannen nog steeds voor een Chinees amateurstation in het Chinese ruimtestation Chang'an. En die hebben daar dus ook de frequenties voor gecoördineerd op 2 meter, 70 centimeter enzovoorts. Dus over een tijdje krijg je echt een compleet amateurstation, zoiets als ARIS op het ISS. Maar dan het CSS ARC, het Chinese Amateur Radio Club Station, in Chang'an ruimtestation. Dus dat kunnen we dan ook gaan gebruiken met relais en noem maar op. Iets anders. AST Space Mobile, een bedrijf in de VS, die willen een satelliet gaan lanceren. Blue Walker 3. Dat gaat in begin september gebeuren met de lancering van Starlink satelliet in mei op een Falcon 9 van SpaceX. En die satelliet die wil directe verbinding gaan maken met mobiele telefoons. Zou je zeggen dat lijkt een beetje op Starlink, maar ze doen het iets anders. Ze gaan met een hele grote antenne werken. Een gigantische phased array antenne. En dat kan ook betekenen dat we die satelliet dus gewoon moeten kunnen zien optisch. Want die hele grote antenne, als die beleefd wordt door de zon, dan is dat beslist wel met blote ogen ook te zien. Maar goed, met die antenne willen ze de spot beams kunnen creëren. Echte smalle bundels die ze dan richten op een signaal van een mobiel, ja eigenlijk een smartphone zeg maar, die dan verbinding maakt met die satelliet. Dus ze kunnen echt zorgen voor een directe verbinding met heel sterke signalen. Er komt dan verder niks tussen. Dus gewoon meteen van je mobiele telefoon naar die satelliet en meteen communicatie via, nou ja, dan kan het verder naar internet en zo. Die satelliet zal ook op de 70 centimeter band actief gaan worden, vreemd genoeg, tussen 437 en 438. De echte frequentie is nog niet bekend en daar gaan ze onder andere telemetrie dan uitzenden, maar ze zitten op veel meer frequenties. Bij 800 zoveel megahertz en verder de echte high speed data links bij 47 gigahertz en hoger. En ook bij gateway links enzovoort, 37 gigahertz. Nou ja, er gaat van alles gebeuren. Ook zitten ze op 400 megahertz nog. Dus een hoop frequenties hebben ze aangevraagd. Vreemd genoeg doen ze dus niks met coördinatie met de IARU. Dus die amateurfrequenties, althans frequenties in de 70 centimeter band, daar is dan niks van bekend, vreemd genoeg. Nou ja, IARU weet van niks. Verder hebben we andere onderwerpen. Ja, Amsat, nee, dat is niet Amsat, dat is OZ, magazine van de EDR, de Deense Amateur Radio Vereniging. Die hebben een themanummer gemaakt over Oscar 100. Allemaal artikelen over alle aspecten van Oscar 100. En uiteraard in het Deens allemaal. Dus ze willen daar ook eens wat echt aandacht aan gaan besteden in Denemarken. Nou, wat betreft amateursatellietactiviteiten. Oscar 109 doet het nog steeds. Blijft wel werken, maar zwak en moeilijk te gebruiken. Want het is allemaal heel zwak. Maar toch wel, als je een goed station hebt, lukt het wel. Telemetrie is nauwelijks te ontvangen. Daar zijn wat stevige stations voor nodig. En ja, daar speelt natuurlijk de Dwingelo radiotelescoop een hoofdrol. Oscar 27, die doet het. Maar die begint langzaam maar zeker dus in de goede stand te komen met het verschuivende schema. Zodat we hem steeds beter kunnen gaan gebruiken. Oscar 73 nog steeds alleen telemetrie. Oscar 7 keurig in mode B, blijft werken. Oscar 91 doet het goed, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Oscar 92 af en toe te gebruiken. Cassie A en B die doen het. Niet helemaal ideaal, maar het werkt wel. Oscar 88 alleen 's nachts te gebruiken als hij in het donker zit. Oscar 29 blijft keurig werken nu, nou die in de zon zit. Oscar 99 heel beperkt. Oscar 113 doet het, is ook niet zo heel sterk. Ja, ISS dus volop actief met enerzijds APRS en anderzijds de FM-repeater. En ook af en toe dus spontane verbindingen. En ook af en toe ARIS-verbindingen. Dus het is een hele drukte daar. Oscar 97 werkt prima. Linuxat 2 af en toe. Oscar 101 werkt. Oscar 100 helemaal operationeel. RS-44 en Oscar 50 helemaal operationeel. En de XW2 satellieten, ja eigenlijk alleen 2A en 2C operationeel. Ja, in het ISS hele drukte geweest met allerlei activiteiten. Afgelopen woensdag weer een ruimtewandeling geweest van twee Russische cosmonauten. Dat ging niet helemaal goed. Ze wilden 6,5 uur buiten gaan werken, maar na ruim 2 uur ontstond er een probleem in het ruimtepak van Oleg Artemyev. Die had problemen met de voedingsspanning, die flink aan het fluctueren ging en die spanning die zakte in en zo. Dus het was een beetje paniek. Het pak leek uit te gaan vallen. Dus hebben ze hem verteld van stoppen onmiddellijk en terug naar de module waar ze naar buiten waren gekomen met Poisk. En dan moest hij meteen aan de voedingsspanning aansluiten. Ja, maar die cosmonaut die had dan niet zo'n zin in of hij vond het allemaal nog niet zo nodig. Dus die bleef allemaal maar treuzelen. Nou, ze bleven steeds maar aandringen. De directeur van het Russische deel van het station, die bemoeide zich er hoogstpersoonlijk mee. Die gaf hem echt de opdracht en nou ga je dus onmiddellijk terug naar die module. Nou vooruit dan, dat wilde hij dan wel doen. Maar hij bleef nog grapjes maken van ja, we zouden eigenlijk zonnepanelen aan die ruimtepakken moeten hebben. Dan zouden we dit soort problemen niet hebben. Nou ja, maar goed, uiteindelijk is hij dus toch maar teruggegaan naar binnen. De kabel aangesloten en toen werkte alles weer. Maar ja, toen konden ze dus niet meer verder met de ruimtewandeling. Die hebben ze afgesloten. Dus die werd maar iets van 2 uur in plaats van meer dan 6 uur. Dus ze hebben niet al te veel kunnen doen. Ze hebben wel een paar nieuwe camera's weer gemonteerd bij de Europese manipulatorarm. En ze waren nog veel meer dingen van plan, maar dat gaat later weer gebeuren. Dan kunnen ze dan hopelijk bij de ruimtewandeling van 2 september alsnog allemaal gaan voltooien. Verder is er weer een Cargo Dragon vertrokken, vrijdag, en die is zaterdag netjes geland. Alles een beetje later dan gepland, maar dat kwam vanwege slecht weer in het landingsgebied. Dus hebben ze het een dag uitgesteld. Maar uiteindelijk is dus de Cargo Dragon met een heleboel leuke materialen weer naar beneden gekomen en geland. Net iets ten noordoosten van Cape Canaveral in de Atlantische Oceaan. En daar hebben ze de hele spullen op kunnen halen en naar huis gebracht, zeg maar. Dus dat kan nou allemaal mooi geanalyseerd worden. Dus, ook weer geslaagd. We hadden op 9 augustus de lancering van een hele rits CubeSats, 16 stuks vanuit Rusland. Ik heb nog een paar nieuwe frequenties ontdekt van een paar van die satellieten, dus ze zijn volop actief en allemaal goed te ontvangen. Verder niet zoveel interessante lanceringen geweest. Kijk, 912, deze is een Chinese lancering, Yaoguns, Chinese militaire spionagesatellieten. En op de 19e ook een Starlink lancering natuurlijk weer, 53 stuks. Nou, daar komen weer veel meer lanceringen aan natuurlijk. Eerst een paar geheimzinnige Chinese lanceringen. Op de 22e en 24e, waarvan niet bekend is wat erin zit. Nou, dan op de 27e en de 28e weer Starlink lanceringen. Eén vanuit Californië en eentje vanuit Florida. En zo komen er nog veel meer. Dus dat blijft maar doorgaan. En dan dus de grote SLS lancering met Orion op maandag de 29e. Als het allemaal doorgaat. Om 14:33 onze tijd. En dan kunnen we dus allemaal natuurlijk live volgen via NASA TV. En dat zal heel wat publiciteit krijgen. Want dat is dan eigenlijk de derde missie die dan ook op weg gaat naar de maan. Er zijn er dus al 2 onderweg, maar die maken een hele grote omweg. Die komen pas later in het jaar aan. Dus het wordt erg druk bij de maan binnenkort. Mag je vanuit gaan. Kijk. Ja, deze zitten daar ook al in. De bemande vluchten komen pas weer in september, eind september. En in oktober. Dus een Soyuz eerst met 2 Russen en een Amerikaan. En later dus een Crew Dragon van SpaceX met 2 Amerikanen, een Japanner en een Russische cosmonaut. Dus daarmee wisselen ze bemanningen uit, ondanks alle gedoe. Nou ja, en dan later, ook in september en oktober, komen dus ook weer oude bemanningen terug naar beneden, die nu volop actief zijn. Verder zijn er dus heel wat mooie webpages gemaakt door NASA over SLS en Orion voor de liefhebbers. Kun je vast eens gaan kijken wat dat allemaal betekent, wat er aan zit te komen. Goed, dat waren even de dingen van deze week.